maar een verrijking. En daarom zouden veel meer werkgevers mensen met autisme moeten aannemen. Dat zegt mijn gast van vanavond, Jaap Brandt. Hij heeft zelf autisme. Goedenavond.
Ja, dank je voor mij te introduceren. Ja, ik ben het daar volledig mee eens. We zijn echt een verrijking voor werkgevers. Alleen, we moeten nog een beetje ontdekt worden. Maar dat zal best nog wel rap gaan.
Als u nou moet kiezen, hè? Een leven met autisme of een leven zonder autisme? Nou, wat kiest u dan?
Toen ik geboren was, zou ik hebben gekozen voor zonder. Maar nu ik het allemaal heb doorlopen, zou ik kiezen voor met.
En kunt u aangeven waarom?
Nou, het is een bonus.
Een bonus?
Ja, het is gewoon alleen, je moet er ongelooflijk hard voor werken. En ja, op het moment dat je er hard aan het werken bent, dan heb je nog niet door dat het een bonus is. Maar als je er eenmaal doorheen bent, dat als je op je break-even point bent, ja, dan ligt de wereld aan je voeten.
Een wiskundige, hè? Break-even point komt dan voorbij. Mocht u twitteren over deze uitzending, gebruik dan hashtag twee dingen. Welkom bij Max op Radio 1. Ja, het is autismeweek. En daarom zijn er allerlei bijeenkomsten met als thema meet and greet autisme. Debatten over autisme en werk. Nou ja, Brandt dus zelf heeft hij autisme, 48 jaar... en gaat morgen in gesprek met werkgevers en werkzoekenden met autisme. Als u het over uzelf heeft, dan heeft u het vast niet over een autist. Wat zegt u over uzelf?
De meest politieke correcte is gewoon een persoon met autisme. Soms zeg ik autie. Maar soms ben ik ook wel eens een beetje lui en dan zeg ik gewoon autist. Ik weet alleen, voor mezelf maakt het niet zo erg veel meer uit. Want het is voor mij niets meer dan een labeltje.
Nee, en maar autie klinkt heel lief.
Autie klinkt wat liever.
Ja.
Maar dus heeft voor veel mensen heeft het gewoon een negatieve connotatie. Je kan er mensen erg veel pijn mee doen met het woordje autist.
U ook?
Mij niet, maar ik weet gewoon dat je daar andere pijn mee doet. En het klinkt niet lekker. Dat vooral dat komt er zo.
Het is een beetje hard.
Ja, autist. Dat is echt.
Van, daar is iets mis mee.
Ja.
Ja, u zei net, dit is een bonus, ja. Autisme. Waarom is het een bonus? Wat is er mooi aan?
Er zijn twee dingen die er heel mooi aan zijn. Je hebt, in de eerste plaats heb je je kwaliteiten. En dat is toch oog voor detail. En je bent soms net in staat, die dingetjes die anderen niet zien, die zie je wel.
Wat ziet u nu?
Ja, ik zie jou.
Maar wat voor detail ziet u dan?
Nou, bijvoorbeeld ook met, als ik kijk naar mijn werk, dat ik gewoon, ik ben gewoon heel goed om gestructureerd met details om te gaan. En als ik kijk bijvoorbeeld, ik wil bijvoorbeeld een bijeenkomst opzetten, dan zie ik al, van tevoren zie ik al welke verbindingen ik wil gaan leggen tussen mensen.
En als u zegt, ik ben heel erg van de details, is dat ook hier in zo'n radiostudio in Hilversum?
Nou, dat valt eigenlijk wel mee, maar dat komt omdat ik mezelf geleerd heb zowel in hoofdlijnen als in details te denken.
Ja, u zegt het zijn eigenlijk twee dingen. Ik zie details en?
En ik ben gewoon gedwongen om gewoon heel bewust met mijn leven om te gaan.
En dat is een bonus?
Echt is een bonus. Nou, je trapt niet in de valkuil dat je op je emoties afgaat. Dat kan echt een bonus zijn.
Ja. We willen u leren kennen, deze uitzending. En we vragen onze gasten altijd om twee onderwerpen te kiezen die ze met ons willen delen.
Twee dingen uit het nieuws.
Until now, everyone in North Korea had to choose their haircuts from a list of state-approved styles. But now, all men in the Hermit Kingdom will be required to sport the same hairstyle as Supreme Leader Kim Jong-un. Unfortunately, some North Koreans may not be thrilled with the new look.
Ja, in Noord-Korea moeten alle mannelijke studenten het kapsel van de grote leider aannemen.
Klopt.
U zit hier hevig te knikken. U heeft dit eruit gekozen.
Ja.
Wat zegt dit? Waarom heeft u uitgerekend dit berichtje uitgekozen?
Nou, zal ik het even in Nevelen laten hullen. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Dat is gewoon dit soort berichtjes die soms wel eens binnencijpelen. Maar er zijn voldoende andere landen in de wereld waar ook heel veel dingen misgaan. Dat zeker toch even aan het denken van, we kunnen best wel mopperen op ons landje, maar we zijn eigenlijk toch wel heel erg gelukkig dat we in Nederland geboren zijn.
En dat we diversiteit weer
hebben.
Dat
we een hoge mate van diversiteit hebben. En dat we de vrijheid hebben om onze keuze te baseren op motivatie. Ja. Ik bedoel, als je er niet als een Chinese smokkelaar uit wil zien, dan kan dat.
Ja. Ja, want dat willen ze daar. Dat is tenminste het verhaal wat dan naar buiten sijpelt. Want echt weten we het natuurlijk niet vanuit Noord-Korea. Maar dat er dus protesten zijn omdat ze vinden dat het vreselijk eruit ziet.
Ja.
Het tweede wat u wilde delen was een bericht in het Vlaamse dagblad De Tijd over een man, Corneel, begreep ik. Wat is dat voor verhaal?
De man Corneel, dat is dus een man die is ongeveer mijn leeftijd. En die heeft een hele ernstige vorm van multiple sclerose. En als je met zoiets geconfronteerd bent, kan je eigenlijk twee dingen doen. Je kan of zielig in een hoekje gaan zitten en voor de geraniums. Wat een hele begrijpelijke keuze is. Maar je kan ook kijken van heb ik toch nog kans om mijn lot in eigen handen te nemen? En hij heeft voor het laatste gekozen.
Wat heeft hij gedaan?
Hij was al trouwlid van die bibliotheek en hij is uit zichzelf. Mensen gaan helpen. Ook mensen die toch dreigen buitengesloten te worden door de samenleving.
Mm-hmm.
En gaandeweg, doordat hij anderen hielp, heeft hij ook zichzelf geholpen.
Hij hielp in de bibliotheek mensen.
Ja. Om mensen echt wegwijs te maken in de digitale wereld.
Ja. Is er een soort verwantschap met u?
In zekere zin wel. Nou, er zijn ook wel wat verschillen. Ik sta er toch wat beter voor dan die man. Ik heb ongelooflijk veel mogelijkheden, maar de overeenkomst is dat ik toch een soortgelijke strategie volg. Het enige verschil is, ik doe het in tijden van voorspoed.
En u bedoelt ik maak er wat van?
Nou, meer. Ik probeer ook andere mensen te helpen succesvol te zijn. En ik ben zo vanaf 2009, 2010 ben ik me gaan inzetten voor autisme. En ik heb me gewoon echt bewust ingezet van, andermans positief gedrag uit door eigen positief gedrag. En dat heeft me echt wel wat opgeleverd. Anders heb ik hier niet gezeten.
Precies.
Met Margreet Rijntjes.
En u zit hier.
Ja.
Want deze hele week zijn er debatten over autisme en werk. En als onderdeel van de Autisme Week is het. De bedoeling is dat er meer begrip komt voor mensen met autisme, op de werkvloer vooral.
Ik wou toch nog zeggen, nog heel even, dat ik dus nog een derde de reden dat we gelukkig zijn met autisme. Dat is, vrouwen hebben maar één nationale vrouwendag. Ja, als je moeder een vrouw bent, dan heb je het geluk dat je twee hebt. Maar als je persoon met autisme bent en je bent geboren in Nederland, heb je een hele week.
Ja.
Dat is toch feest.
Ik wilde u nog even voorstellen aan mensen die net inschakelen.
Ja,
Brand bent u, wiskundige. U heeft zelf autisme. U werkt aan de Universiteit van Leiden.
Ja.
En het stereotype beeld wat de meeste mensen hebben van autisme, dat is Rain Man.
Ja.
Een film uit de jaren 80 met Dustin Hoffman in de hoofdrol. We hebben een fragmentje waarin Dustin Hoffman per se wil dat de stroop al op tafel staat als hij pannenkoeken bestelt. Even luisteren.
Ja.
Uh-oh, you have pancakes.
Uh-oh.
Pancakes?
Maple syrup. I promise maple syrup is not here.
Right. When we order the pancakes, they're going to bring the maple syrup.
Maple syrup is supposed to be on the table before the pancakes.
We haven't ordered yet, right?
Of course, when they bring the maple syrup after the pancakes, it'll definitely be too late.
Ja, heeft u de film gezien in de tijd?
Ja, ik was een jaar of 20 in de jaren 80.
Mm-hmm. En, heeft u het gezien?
Ik heb hem gezien.
Wat vond u ervan?
Ik had er toen de tijd begrip voor, maar dat was eigenlijk omdat ik me beschouwd dat ik genezen was. En doordat ik die film Rain Man had gezien, dacht ik gewoon, ik leek toen al niet echt op Rain Man. Nee, ik heb geen autisme, meneer, ik ben genezen.
Want u dacht eerst, want wat bedoelt u met ik ben genezen?
Nou, ik zeg maar, in mijn vroege kinderjaren had ik echt heel veel last van mijn autisme.
Hoe bleek dat dan?
Nou, echt heel bizar gedrag. Om een voorbeeld te noemen van, ik zag er bijvoorbeeld heel schattig uit vroeger. Behalve als ik mijn vingertjes richting iemands ogen ging, toen was ik toch wat minder schattig in de beleving. En verder ook allerlei dingen als soms wel spugen op ramen of een pak melk in de kring met kinderen gooien, dat soort dingen. Gewoon heel, heel raar gedrag.
Weet u dat nog?
Sommige dingen kan ik me goed herinneren. Dat ik in iemands ogen heb gestoken, dat weet ik niet meer. Omdat ik was toen een jaar of twee.
Ja.
Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik vaak op een of andere rare manier kwaad was. En dat ik gewoon op ramen ging spugen.
En weet u ook waar dat vandaan kwam? Heeft u daar nog gedachten over?
Ik weet het, het was er gewoon. Het kwam gewoon van binnenuit.
Ja. Want u zei, toen ik die film zag, dacht ik, nou, hier herken ik me niet in. Ik ben niet zoals Rain Man.
Ja.
Ik ben genezen. Maar het was wel duidelijk voor u dat u autisme had.
Ik had autisme. Ik ben er alleen pas toen ik op mijn 35e, 36e een paar keer bij werkgevers tegen de lamp liep.
Mm-hmm.
Toen begon ik toch wel na te denken van, hey, ja, dat zou toch wel eens zo kunnen zijn. En toen ben ik gaandeweg ook steeds meer in contact gekomen met echte mensen met autisme. En toen werd het me wel duidelijk, het was gewoon veel subtieler.
En op wat voor manier subtieler?
Nou, het was absoluut geen Rainman. Ik bedoel, de meeste mensen met autisme, die ik ook ken, die zien er op het eerste gezicht gewoon heel normaal uit. En sommigen zijn echt heel communicatief. Die zijn heel sociaal. En, Alleen er zit net toch iets in die informatieverwerking die net wat anders is.
Ja. Want waar merk ik het aan als ik met u samenleef? Waar merk ik aan dat u autisme heeft?
Ik weet niet of je dat kan merken. Nou, misschien dat je dat kan merken dat ik gewoon heel zorgvuldig communiceer. Ik heb ook met vrienden, heb ik ook daar hele goede gesprekken mee. En daar kreeg ik ook wel van dat het me opviel dat als ik communiceer, dat het allemaal heel, heel goed gaat, heel vloeiend.
Ja.
Maar dat het echt met heel veel toewijding.
En waarom is dat?
Dat is gewoon hoe ik mezelf heb gevormd. Ik heb een hoge mate. Als je zeg maar bij mensen die niet autistisch zijn, daar zijn toch die hersenen, zijn toch in staat om een soort overzicht te creëren. En dat gaat eigenlijk gewoon zonder dat ze ermee nadenken.
Mm-hmm.
En bij autisme werkt dat gewoon wat stroever.
Ja.
En je hebt gewoon een lange weg nodig om toch de juiste ingangen bij jezelf te vinden.
En die heeft u geleerd?
Dat heb ik gaandeweg geleerd. Alleen, ik ben nog een stapje verder gegaan. Het is niet bij mij in het verstand blijven hangen. Wat ik heel veel bij volwassenen met autisme zie, dat ze zich allerlei trucjes gaan aanleren. Maar dat ze zich daar zelf ongelooflijk veel geweld mee doen. Maar ik ben een stapje verder gegaan. Ik heb het verinnerlijkt.
En hoe heeft u dat gedaan?
Het is eigenlijk de drietrapsraket is het eerst uitdenken tot zover je verstand kan. Dan terugbrengen tot de essentie. En dan het in laten werken op je gevoel. Zal ik daar een voorbeeld over geven?
Ja, graag.
Nou, bijvoorbeeld met rijles. Ik ben dus in Nederland heb ik examen gedaan. Maar daarna heb ik 12 jaar lang niet meer gereden. Maar toen ben ik in Ierland, waar ik woonde, heb ik weer opnieuw rijles gedaan. En dat was een goede rijinstructeur. Die voelde al meteen aan van, nou, ik was geen sterrijder. Dus die ging echt bij het meest elementaire niveau ging je echt alles tot uit een treuren uitleggen, totdat het mijn neusgaten uitkwam. Maar het gevolg was wel dat ik daar zo mee vertrouwd was dat het instinct werd. En toen ging je een treetje hoog weer alles uitleggen, totdat ik er genoeg van kreeg. En toen werd het ook weer instinct. En gaandeweg kreeg ik dat rijden weer terug. En toen hoefde ik niet meer na te denken met hoe ik moet gaan.
Maar heeft u dat ook met dingen die u raken? Noem eens iets waar u verdrietig over bent geweest.
Nou, waar ik best wel verdrietig over ben geweest, dat was echt dat ik mijn vader heb verloren. En dat was op 21 november.
Dit jaar?
Dit jaar lijkt me een beetje moeilijk.
Ja, u heeft
dat is
gelijk.
Weer een detail.
Ja, vorig jaar.
Het was voor me verdrietig op twee niveaus. Een beetje verdrietig voor mezelf. Ja, het was toch mijn vader. Maar heel verdrietig vanwege mijn moeder, omdat ik haar echt zag lijden. Het is voor mijn moeder echt een hele zware aderlading geweest.
Ja. Maar hoe werkt dat dan bij u? Hè? Ik bedoel, we weten van mensen met autisme dat anders werkt, dat die emotieverwerking. Is het zo dat u puur verdriet voelt?
Het was bij mij meer. Het zat meer onder de oppervlakte. Ik heb het. Wat ik wel heb geleerd met die rouwverwerking, dat iedereen, dat er eigenlijk geen pijl aan te trekken valt. Iedereen is gewoon uniek in zijn rouwverwerking. Zoals ik het zelf heb verwerkt, is het eerste verstandelijke niveau van, nou, mijn vader was al 2 jaar dement. En dus de kwaliteit van zijn leven ging steeds verder en verder achteruit. En het was gewoon time to go.
Mm-hmm.
En verder, het was al een rouwproces van 2 jaar. De klap dat ik toen te horen kreeg van hij zou nooit meer thuis komen, kwam bij mij toch veel harder aan.
Ja, maar is dat vergelijkbaar met dat proces wat u zegt, ik heb het verinnerlijkt? Is het dan, u gaat op uw stoel zitten, u denkt, nou, mijn vader is dood, het is goed. Nee?
Zo werkt dat niet. Want ik ben er toen achter gekomen van, het is toch, voor dat overlijden van mijn vader dacht ik echt van, er is niet zo'n groot verschil tussen geen contacten meer hebben en er niet meer zijn. Maar ik ben er toen toch achter gekomen dat het levensgroot is, dat verschil, in letterlijke zin. Ja. Levensgroot.
En hoe vindt u dat u dat dan voelt?
Ook weer aan de ene kant ben ik natuurlijk verdrietig. Het doet pijn. Maar aan de andere kant ben ik ook weer hartstikke blij. Want dat geeft toch weer, het toont toch weer aan, ik ben mens. En waar ik ook heel blij mee ben, het is ook weer spiritueel gezien, is het weer een verrijking. Want ik ben toch gaandeweg, ik heb gevoelens bij mezelf leren kennen, waar ik me nog nooit van bewust was. Nee. Dus ik ben wat dichter bij mijn gevoel gekomen.
Ja, en dat is dan eigenlijk een cadeau voor u.
Ja, en dat is toch weer die bonus een beetje.
Ja.
Klinkt een beetje cru, maar het is toch...
Ja, het is ook eigenlijk uw eigen bonus.
Ja, maar misschien ook omdat ik er toch heel bewust mee om ben gegaan. Ik heb het eerst echt heel bewust, eerst gewoon het eerst op het verstandelijke niveau gedaan. Om echt te zorgen van dat ik daar vrede mee heb. Maar dan kom je er nog even achter van, met mijn verstand is het oké. Maar mijn gevoel zegt ho, ho, ho.
Ja. Is het moeilijk dat niet iedereen u kan volgen?
Nou, door iedereen komen toch wel, begrepen wel.
Maar niet per se in dit geval hoor trouwens, maar in het algemeen?
Ik vond eerlijk gezegd, vond ik het verliezen van mijn vader vond ik 200 keer makkelijker dan mezelf mijn weg vinden met mijn autisme. Dat is veel zwaarder.
Ja, want we hebben het deze week over werken en autisme. U bent wiskundig, u werkt aan de Universiteit van Leiden. U heeft carrière gemaakt.
Ja.
En zelfs al was dat een moeilijk proces waarschijnlijk, hoe is u dat gelukt? Kunt u dat aangeven?
Nou ja, stap bij stap. Het was toen ik met mijn promotieonderzoek ging het gewoon allemaal goed. En toen ben ik in Ierland gaan werken. Er waren wel wat issues, maar toen ging het uiteindelijk ook goed. Maar toen ik, het was dan in de zomer van 2000, toen ik bij TNO Voeding ging werken, ja, toen ging het falikant mis.
En wat ging er dan mis?
Wat eigenlijk mis was, dat ik ging er met hoge verwachtingen naartoe. En mensen bij TNO hadden hoge verwachtingen van mij, maar ik functioneerde niet. En dat kwam echt heel hard aan.
In welke situatie functioneerde u niet?
Het was voor mij op dit moment nog te hectisch. En wat een collega tegen mij, Monique heette ze, ook zei van, nou, je kan eigenlijk alleen goed bij TNO functioneren als je er tegen kan om in een scheef jasje rond te lopen. Nou, toen had ik daar nog niet de levensvaardigheden voor om dat te kunnen.
Twee dingen die ik dan denk, is denk Monique, is dat zo'n detail?
Dat is weer een detail, want ik had haar ook Pietje kunnen zeggen.
Nou, het was Monique. Dat scheve jasje, wat betekent dat? Waar moet je dan tegen kunnen?
Dat betekent eigenlijk, je zit, als je bij TNO wil gaan werken, dat betekent, je zit een beetje gevangen tussen ene kant kwaliteit. Het moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.
Mm-hmm.
En je deadline, het moet binnen een bepaalde tijd af zijn. En budget, je mag er ook weer niet te veel tijd aan besteden. Want elk uurtje wat ik eraan besteed, kost TNO €200. En als je je project overschrijdt, dan draai je projectverlies in.
Maar goed, dan ging het niet. U zegt, het ging niet. Maar uiteindelijk zit u hier tegenover me. Ja. U werkt nu bij de universiteit in Leiden. Dus kortom, u heeft iets gedaan met zo'n levenservaring weer.
Zeker.
En dat is dan vergelijkbaar met die man waar we het net over hadden in het nieuws. Hoe heet hij ook alweer?
Cornelis. Ja, die heeft het heft in eigen handen genomen.
En u ook?
Ik ook. Ik doe dat continu.
Ja. Hoe doet u dat dan? Wie heeft u dat geleerd?
Het is eigenlijk allemaal van binnenuit. Ik kan alleen zeggen dat ik heel veel aan mijn ouders te danken heb. Vooral mijn moeder. Dat is echt een ongelooflijk sterke vrouw. Want? Ook hoe ze zich door dat verlies heen slaat.
Want wat heeft ze u geleerd?
Nou, in mezelf geloven gewoon.
En hoe deed ze dat dan?
Nou, gewoon door in mij te geloven.
En wat zei ze dan?
Nou, in ieder geval zei ze ieder volgend jaar beter ook. En verder, ze heeft nooit aan mij getwijfeld. Ik weet niet of ze dat echt letterlijk zei van geloven in jezelf. Maar ze gaf mij altijd het gevoel dat ik gewoon exact dezelfde kansen had als ieder ander kind.
Maar hoe is het u gelukt? Hè? Want u zegt bij TNO ging het niet goed.
Ja.
U bent uiteindelijk via waar dan uiteindelijk in Leiden terechtgekomen?
Ja, dat is een lange weg. Het is, bij TNO zag ik het even niet zitten. Nou, als je het niet ziet zitten, dan ga je naar Amerika toe.
Oh.
En toen ben ik dus in de wetenschap gegaan en toen zat ik daar ook, daar was ik net als nu ook even postdoc.
Mm-hmm.
Alleen toen kwam ik er ook achter dat ik in Amerika ging het ook niet.
Nee.
En dat was echt wel een hele stevige klap.
Ja.
En daarna ben ik eigenlijk... Het is een bepaald proces geweest. Het is eigenlijk gewoon het steeds leren van tegenslagen en groeien van crisismomenten. En dat is... Dat zo'n beetje vanaf mijn puberteit was dat al een beetje op gang gekomen. En dat is gewoon steeds sterker geworden, steeds sterker en sterker.
Want uiteindelijk is het u wel degelijk wel gelukt.
Ja.
U noemde net ook vrienden. Zijn dat ook vrienden die niet zelf autistisch zijn?
Hoe doe je met...
De echte vrienden met wie u vriendschap heeft?
Toen ik wat jonger was, had ik totaal geen... Het is eigenlijk gemengd. Ik heb bijvoorbeeld op dit moment, in deze fase van mijn leven, is een hele goede vriend Jeroen Koop. Hij is ook echt ondernemer. Mm-hmm. En hij is ook coach. En hij helpt me ook groeien. Maar meer helpt me met groeien dat hij soms eventjes aanwijst van... hier zitten nog groeimogelijkheden. En ik zie hem ook in mei, zie ik hem waarschijnlijk ook ergens deze volgende maand of misschien een maand erop.
Ja.
En dan vertelt u mij ook met dit interview van ja, wat kan er nog beter? Waar kan
gaat u terugluisteren? We hebben Fabian Leijten gebeld. Hij is van het bedrijf Slim in ICT. En hij zegt, werkgevers moeten openstaan voor mensen zoals u. Mensen met autisme. Mm-hmm. Zijn bedrijf bereidt mensen met onder andere autisme, maar ook andere dingen, voor op de arbeidsmarkt.
De Wijze Raad.
Nou, wat wij zien is dat autisme vaak, in onze branche althans, mensen die wij tegenkomen, vaak samengaat met een hoge intelligentie. En deze mensen hebben vaak een heel sterk analytisch vermogen. En ja, binnen de ICT is dat eigenlijk een ideale combinatie. Dat is vaak een vooroordeel bij werkgevers die nog niet hebben gewerkt met mensen met autisme. Die hebben vaak het idee dat lastig is of riskant is om iemand met autisme in dienst te nemen. Maar in de praktijk blijkt dat helemaal niet zo te zijn. En is het zo dat je met een paar eenvoudige aanpassingen op de werkplek iemand heel goed in zijn vel kunt laten zitten. Mijn wijze raad voor werkgevers zou zijn, geef mensen met een autisme spectrumstoornis zeker een kans binnen de organisatie. Maar zorg er wel voor dat u hen een rustige werkplek kunt bieden, dat u hen duidelijke instructies kunt geven en dat u uw medewerker kunt ondersteunen door hem zoveel mogelijk procesmatig te laten werken.
Fabian Leijten van Slim in ICT. Hij zegt, aanpassingen. Simpele aanpassingen in een bedrijf. U werkt aan de Universiteit Leiden. Is dat bij u ook het geval?
Er zijn geen enkele aanpassingen.
Niet nodig?
Nee, absoluut niet. Maar het is, ik heb wel een gebruiksaanwijzing, maar die heb ik zo geschreven die gebruiksaanwijzing is gewoon voor mezelf.
En hoe ziet u daar? Wat staat erin op punt 1?
Met die gebruiksaanwijzing? Nou, het is wat ik altijd eerst doe, is altijd de tijd en de ruimte nemen om het grote plaatje te zien. Dat was bij mijn laatste werkgever, dat was weer even het pure bedrijfsleven. Daar had ik een heel lang gesprek met mijn baas. En dat was meer een monoloog, want hij zag veel potentie in me, maar het kwam er niet uit. En toen heb ik hem horen zeggen. Het eerste was, van dat vergeleek mij met een meer die vele kilometers aflegde zonder vooruit te komen. En het tweede wat hij zei van...
Een mier.
Een mier, een detailmier. En het tweede wat hij ook tegen mij zei was dat hij het hogere denken ontbrak. Want van een promovendus wordt verwacht, of iemand gepromoveerd, dat ik hoger kan denken. En ik dacht, wat is dat hogere denken? En toen ben ik daar op een wat hogere manier over na gaan denken. En dat kwam er toch neer op doelen stellen. En soms even reflectiemomentjes inbouwen om de tijd en ruimte te nemen om het grote plaatje te zien.
Ja.
En dat pas ik bij mijn huidige baan, pas ik dat gewoon toe. Ik heb alle tijd en de ruimte genomen om het grote plaatje te zien.
En als ik naar het grote plaatje kijk ik dan naar iemand die gelukkig is?
Ik beschouw mezelf als behoorlijk gelukkig.
En uit welke facetten bestaat dat dan, dat geluk?
Ik denk dat er ik geloof dat ik 3 pijlers zie. Eerste pijler is zingevingsconcept. Dat is ook het spirituele. Waarom ben je in de wereld? Wat is jouw functie? En ik merk toch gaandeweg met alles wat ik doe dat ik uitermate zinvol bezig ben.
Mm-hmm.
En verder sociale verbondenheid. Dat wordt ook steeds sterker. Het is nog niet ideaal, zeg maar, in het sociale leven. Daar heb ik nogal wat aandacht voor nodig. En zorgen dat je een goede energiebalans hebt. En ik heb ook altijd het gevoel, ook als het eventjes wat minder gaat, dan kan ik het weer repareren.
Ja. U denkt wat af in uw leven, hè?
Ja.
Ja. En hoe stel ik me u dan voor, op de bank zittend, in uw eentje? Zonder partner? Zou u dat willen?
Nou, op dit moment zit ik nog wel in mijn eentje, maar dat op een gegeven moment wil ik daar wel verandering in brengen.
En gaat u daar dan op uw constructieve manier aan werken?
Daar ben ik al mee bezig.
Hoe dan?
Maar ik doe het op zijn autisch.
En dat is?
Dat is in ieder geval niet op een autistische manier. Maar het is me gewoon positief inzetten voor de wereld. En ik heb in ieder geval... Er is geen relatie uitgekomen, maar ik heb wel een vriendschapvriendin in het hoge noorden van het land.
Ja, en hoe heeft u die ontdekt dan?
Dat is eigenlijk ook via dat autisme-netwerk. Ja, ja. Dat was begin vorig jaar hing er nog eventjes in de lucht van, nou, zullen we voor een relatie gaan? Maar zij zei zelf van, wel vriendschap, geen relatie. Ja.
En heeft u dan het gevoel dat zij u beter begrijpt dan ik, bijvoorbeeld?
Ik denk dat jij mij ook wel goed begrijpt. Maar ik begrijp mezelf gewoon heel erg goed. Dus ik heb niet meer de wens om echt tot in het diepste van mijn ziel te begrepen te worden.
Nee. U bent gelukkig.
Zeker.
Een gelukkige auto.
Ja, ik ben een gelukkige auto. En een avontuurlijke auto ook nog.
Ja, en met een mooie baan. En u zegt, veel meer werkgevers moeten autisten in dienst nemen.
Ja, want ik wou alleen nog een stapje gaan verder nog dan Famius.
Het is nu
nog heel erg op de ICT. Het is een enorme stap voorwaarts. Maar het wordt toch eens een tijd dat we een stapje verder gaan. En dat we ook die andere beroepstypen, ook zelfs in sociale beroepen, kunnen mensen met autisme excelleren.
Ik hoop dat ze geluisterd hebben. Dank voor uw komst.
Ja.
Ja, Brand. De hele week is het Autismeweek. En overal in het land zijn er debatten.